Gemeente, nog een paar dagen en dan is het deze week weer hervormingsdag. Ik hoorde ook al in de consistorie dat er deze week een herdenkingsdienst is, een gezamenlijke kerken. Nou, dat is ook wel heel terecht, hè. We herdenken dan, jongens en meisjes, dat Maarten Luther in 1517, op 31 oktober, zijn 95 stellingen publiceerde. Waarom deed Luther dat? Dat was een protestgemeente, dat weet u wel, hè, tegen de aflaathandel, zoals je die in die dagen had. Wat was dat dan? Nou ja, als je wat geld betaalde, hè, dan kon je een aflaat kopen. Dat was een soort brief waarvan de mensen geloofden dat je daardoor vermindering van je straf zou kunnen krijgen. En waarom kon jouw straf verminderd worden? Nou, zeiden ze, dat heeft te maken met de goede werken van de heiligen. Petrus, Paulus, Johannes en al die andere heiligen, die hebben zoveel goede werken gedaan, dat er als het ware een overschot aan goede werken is. En als je nou zo'n aflaat koopt, dan wordt, ja, het is bijna een soort handeltje natuurlijk, maar dan wordt er van jouw straf afgedaan, hè, vanwege die goede werken van de heiligen. En ze noemden dat wel, hè, die overtollige goede werken van de heiligen, dat werd wel genoemd de schat van de kerk. En de kerk beschikte erover en die kon dat dan overhevelen als het ware naar andere mensen. Maar wat zegt nou Maarten Luther in die 95 stellingen, gemeente? Prachtige stelling. Hij zegt, de ware schat van de kerk zijn niet de goede werken van de heiligen, maar de ware schat van de kerk is het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus. He, dus niet de goede werken van de heiligen, maar het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de ware, de echte schat van de kerk. Nou, gemeente, bij die schat wil ik vanmorgen met u stilstaan aan de hand van het gedeelte wat we gelezen hebben. 1 Korinthe 1, vers 30. Dat is de tekst voor de prediking. Ik lees die tekst nog een keer. Onze tekst voor de prediking. 1 Korinthe 1, vers 30. Waar Paulus schrijft. Maar uit hem, dat is uit God, God de Vader, zijt gij, dat gaat over Gods kinderen, de gelovigen, in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Nou, het thema voor de preekgemeente van morgen is Christus alleen. Christus alleen, want Christus is alles. He, u weet wel, he, de reformatie wordt vaak gekenmerkt aan de hand van 5 sola's. Die heb je misschien wel geleerd op school, hè? Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus en soli deo gloria. He, alleen de Bijbel, sola scriptura, alleen het geloof, sola fide, alleen genade, sola gratia, alleen Christus, solus Christus, en dan tenslotte soli deo gloria, alleen God, de eer. Nou, het gaat vanmorgen, gemeente, eigenlijk over dat vierde sola, hè? Solus Christus. Christus alleen. Want Christus is alles. Hij is de schat. En door hem wordt een arme zondaar schatrijk. Ik wil met u stilstaan, gemeente, bij in de eerste plaats de inhoud van deze schat. Paulus noemt daar een aantal woorden, hè? U ziet dat wel, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Dat bepaalt ons bij de inhoud van deze schat. We letten in de tweede plaats op de toegang tot deze schat. Hoe krijg je nou deel aan deze schat? In de tweede en de derde plaats staan we stil bij de troost van deze schat. Christus alleen. Want Christus is alles. Hij is de schat. En wij denken na over de inhoud van deze schat, de toegang tot deze schat en tenslotte de troost van deze schat. Gemeente, een tijdje geleden kreeg ik een tijdschrift in handen. En daar stond met grote letters op: een nieuw begin. Nou ja, een nieuw begin, dat is natuurlijk iets wat je als dominee aanspreekt. Ben je benieuwd, wat hebben ze erover te zeggen? En ik zat zo wat in dat tijdschrift te bladeren. Het is wel eens goed voor dominees om een beetje te weten wat er allemaal speelt. En het ging in dat tijdschrift over jezelf opnieuw uitvinden. Jezelf opnieuw uitvinden. Mensen vertelden in dat tijdschrift hoe ze allemaal op zoek waren naar wat ze dan noemden een betere versie van zichzelf. Dat is echt zo'n uitdrukking van nu, hè? Een betere versie van jezelf willen zijn. Mensen vragen zich af, wie ben ik eigenlijk? Ze zijn ontevreden over zichzelf. En daarom gaan ze op zoek naar wat ze dan noemen een betere versie van zichzelf. Nou lijkt dat natuurlijk heel hip. Maar volgens mijn gemeente is dat al heel erg oud. Dat is niet alleen maar iets van mensen van nu, van vandaag. Maar ik denk eigenlijk dat dat van alle tijden is. Dat wij heel druk bezig zijn, op onze eigen manier meestal, om onszelf wat te verbeteren. Weet je wie dat ook deed? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes, hè? Ik noemde zijn naam al, Maarten Luther. Want Maarten Luther, dat weet je vast wel, was ook heel ontevreden over zichzelf. Wie die was en hoe die leefde en dan vooral naar de Here toe. En Maarten Luther had een diep besef dat hij het niet goed deed. Hij wist heel goed dat hij niet deugde. En al hadden ze het in die tijd nog niet over jezelf opnieuw uitvinden, ze hadden wel iets wat erop leek. Dat was een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles. En wat zei Aristoteles, en dat geloofde Maarten Luther ook, je wordt goed door het goede te doen. En dat was de boodschap die mensen vaak in de kerk ook hoorden. Je wordt goed door het goede te doen. Dus als jij goed doet, als jij goed gaat proberen te leven, ja, dan word je vanzelf een goed mens. Je wordt goed door het goede te doen. Nou, dat ging Maarten Luther ook proberen. Hij ging het klooster in. Hij probeerde sober te leven. Ging heel veel bidden. Heel veel goede werken doen. Maar weet je wat nou zo raar was? Hoe meer Luther dat probeerde, hoe slechter hij zich ging voelen. Je moet eens horen wat hij zelf daarover vertelt. Ik lees het even voor wat Luther over zichzelf vertelt. Ik was een goede monnik. En ik leefde zo strikt, ik leefde zo precies, dat als er ooit een monnik de hemel zou kunnen binnengaan, dan was ik het. Dat kunnen alle anderen in het klooster die mij kenden getuigen. Want als ik nog veel langer was doorgegaan, dan had ik mezelf doodgemarteld. Met waken, hij bleef soms nachten wakker, bidden, lezen en andere goede werken. En toch, zegt Luther, toch gaf mijn geweten mij geen zekerheid. Maar ik twijfelde altijd maar en ik zei, je hebt dat niet goed gedaan, je hebt niet genoeg berouw, je bent vergeten die zonde op te biechten. Het gebeurde wel eens als Luther ging biechten, dat hij nog maar net uit het biechthokje was of hij keerde alweer terug, want hij had alweer de verkeerde gedachte gehad. Elke dag, zegt hij, voelde ik me onzekerder worden, zwakker en verwarder. Herkent u dat misschien? Elke dag voel ik me onzekerder, zwakker en verwarder. Ben je ook aan het proberen om een betere versie van jezelf te maken? Nou, ik zal u vanmorgen maar gelijk zeggen, gemeente, zolang je dat doet zonder Christus, zal het je nooit lukken. Want of je wordt net als Maarten Luther elke dag alleen maar onzekerder, verwarder en zwakker. Of je denkt, nou, ik doe het aardig goed. En dan krijg je hele hoogmoedige en arrogante mensen die het zo geweldig met zichzelf hebben getroffen. Die het zo goed doen. Vol eigen gerechtigheid en eigen gereidheid. Een betere versie van uzelf zonder Christus, gemeente, dat gaat nooit lukken. U kunt alleen een betere versie van uzelf krijgen als u hem leert kennen. Want dan wordt alles wat hij gedaan heeft van jou. Hij is de schat. En in hem wordt een arme zondaar schatrijk. Dat is wat Paulus ons vanmorgen duidelijk gemaakt Gemeente, in de tekst waar we met de hulp van de Heer een ogenblik met u bij willen stilstaan, 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Nou, om die tekst te begrijpen, gemeente, moet ik eerst even iets zeggen over de achtergrond, over wat er speelde in die gemeente van Korinthe. Paulus gebruikt in onze tekst het woord wijsheid, u ziet dat staan, hè? Christus is onze wijsheid geworden, zegt hij. Maar dat hij dat zegt, dat heeft alles te maken met bepaalde discussies die er in de gemeente van Korinthe waren. U weet vast wel, in die gemeente van Korinthe zijn heel veel grote zorgen. Die gemeente is namelijk heel erg verdeeld. Er treedt partijvorming op. Dat lees je al gelijk in het eerste hoofdstuk. De een zegt, ik ben van Paulus. De andere zegt, ik ben van Apollos. De andere zegt, ik hoor bij Petrus. We zouden hier op Urk zeggen, ik ben van Uitslag. Of ik ben van Rhenen. Of ik ben van Zand of zo, hè. Zo ging dat daar in Korinthe. Dat is nog niet uitgestorven, helaas. En het gevolg is dat er dus allemaal groepjes ontstaan. Partijvorming. Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas. Zegt hij in vers 12. Hoe komt dat? Ja, dat heeft ermee te maken met dat deze mensen in Korinthe woonden. En waar waren ze in Korinthe dol op? Ik zal het maar gelijk zeggen, ze waren in Korinthe dol op mensen die het mooi konden zeggen. Ze waren dol op mensen die het goed konden vertellen. Wat vandaag de filmsterren zijn en de voetballers, dat waren in Korinthe de redenaars en de filosofen. Die liepen door de straten van Korinthe heen. De straten waren er letterlijk vol van. Op elke hoek van de straat kon je er wel een vinden. En ze hadden allemaal hun aanhangers en bewonderaars. En hoe mooier je kon praten, ja, hoe meer bewonderaars je had. En ja, u snapt wel waar je mee omgaat, hè, daar word je mee besmet. Dus al waren deze mensen in Korinthe nu christen geworden, dat virus zat nog steeds in hen, want ze woonden nog steeds in Korinthe. En ze waren dus nog steeds dol op mensen die het mooi konden vertellen. Apollos bijvoorbeeld, hè, daar hielden ze erg van in Korinthe. Dat was zo'n geweldige redenaar, dat weet u, hè. Die was heel welsprekend. En velen in de gemeente vonden dat hij het eigenlijk toch wel een beetje beter deed dan Paulus. Als je de brieven van aan de Korinthe leest, dan kom je er wel achter. Hè? Ze vonden Paulus geen geweldige predikant. Ik kan wel mooie brieven schrijven, zeggen ze. Maar als je hem zo hoort, moi, valt hij toch wel tegen op de preekstoel. Geef mij Apollos maar. Of Uitslag. Of Arene. Of vul maar in. En dat is zeker vandaag de dag heel aantrekkelijk, hè? Je hoeft de computer maar op te starten en je hebt een breed aanbod op internet van welke dominee je ook maar wilt. Je kunt kiezen wie je wil. Weet je wat Paulus zou zeggen, denk ik? Dat zegt hij tegen de Korinthiërs althans. Ik denk dat hij tegen ons ook zou zeggen. U denkt nog werelds. U denkt nog werelds. Of misschien zou hij wel zeggen, u bent nog werelds. Is dat waar het om gaat, om mensen? Of ging het om iets anders? Om iemand anders? In Korinthe gemeente houden ze van wijsheid en van mensen die het goed kunnen zeggen. En daarom wil Paulus in dit eerste hoofdstuk gemeente, en ik zeg dat even, want dat is het opstapje naar onze tekst, daarom wil Paulus een lesje leren. Jullie zijn zo onder de indruk van die redenaars en van die filosofen met hun wijsheid, en eigenlijk zou je het in de kerk net zo willen hebben. Maar zie je dan niet, heb je dan niet door dat het bij de Heer om een hele andere wijsheid gaat? Zie je dan niet, zegt hij in vers 20, hè, dat God de wijsheid van deze wereld dwaas heeft gemaakt? Want denk nou eens mee, heeft de wereld door haar wijsheid God leren kennen? Heeft onze menselijke wijsheid en onze kennis en onze filosofie ertoe geleid dat we de Here gaan dienen en vrezen? Nee toch? Het heeft er alleen maar toe geleid, gemeente, dat we eigenwijs, hoogmoedig en trots worden. Net als de moderne mens vandaag, met al zijn wetenschap en wijsheid, brengt hem dat dichter bij God? Nee, het brengt hem alleen maar verder bij God vandaan. De wijsheid van de wereld, zegt Paulus, die brengt je niet dichter bij God. En daarom heeft het God behaagd om zich bekend te maken, om zondaren te behouden, niet door menselijke wijsheid, maar door goddelijke wijsheid. En wat is die goddelijke wijsheid? Nou, dat is in één woord, gemeente, Christus. Kijk maar, vers 24, hè, daar ziet u het staan. Wij prediken Christus de kracht en de wijsheid van God. Dus Christus is de wijsheid van God. He, door hem heeft de Heere voor redding en zaligheid gezorgd. Maar ja, dat is natuurlijk wel een wijsheid die de wereld eigenlijk maar dwaas vindt. Een gekruisigde man. Een man aan een kruis. Hoe kan dat nou ooit je hoop en houvast zijn? En toch, ja, dat is de boodschap, de evangelieboodschap die Paulus bracht. Hè? Hij kwam niet met mooie toespraken of allerlei retorische trucjes. Maar wat hij preekte in Korinthe was de boodschap van het kruis. En dat was wel een boodschap waar zowel Joden als Grieken hun neus voor ophaalden. Kijkt u maar, vers 18, hè, daar zie je het staan. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Dus, lieve gemeenteleden in Korinthe, waarom kijken jullie nou zo hoog op tegen die filosofen en die redenaars? Waarom ben je nou zo onder de indruk van de wijsheid van de wereld, terwijl je de echte wijsheid al hebt? Christus, de kracht en de wijsheid van God. Nou, dan gaan we nu naar onze tekstgemeente, want daar zien we dat terugkomen. Leest u maar mee. Want daar zegt hij, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God. Zie je dat? Christus is voor ons de wijsheid van God geworden. We hebben de wijsheid van deze wereld dus helemaal niet nodig, zegt Paulus. We hebben Christus nodig. Hij is onze wijsheid geworden. Hoe is hij dat geworden? Nou, door naar deze aarde te komen. Door mens te worden. Door als mens te lijden en te sterven aan een kruis. Zo is hij voor ons Gods wijsheid geworden. He, dus niet door knappe toespraken of filosofische hoogstandjes. Maar door die weg van eenzaamheid, lijden, vernedering, schande en pijn is Christus voor ons de wijsheid van God geworden. Maarten Luther noemde dat de theologie van het kruis. Dus heel anders dan de wereld zou doen en denkt. He? Wat voor de wereld nou geldt als zwakheid en dwaasheid. Een kind in een kribbe. Een man aan een kruis. Moet je daar nou van verwachten? Moet je daar nou van hebben? Ja, dat is nou Gods wijsheid, gemeente. Zo is Christus voor ons Gods wijsheid geworden. En daarom hebben jullie de wijsheid van de wereld helemaal niet nodig, zegt Paulus. Want jullie hebben Christus, die ons geworden is wijsheid van God. En wat houdt die wijsheid van God dan in, die in de Heer Jezus tot uiting komt? Nou, dat maakt Paulus duidelijk, gemeente, aan de hand van de woorden die daarna komen. Ja, want er staan vier woorden. En die horen bij elkaar. Wijsheid, hè? Rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En eigenlijk, en sommige Bijbelvertalingen doen dat ook wel, eigenlijk had er na die uitdrukking wijsheid van God een dubbele punt moeten staan. Ja, als je het nu leest in onze Statenvertaling, lijkt het alsof het over vier dingen gaat. Maar ten diepste gaat het niet over vier dingen, maar het gaat over één ding. Christus is onze wijsheid. En dan gaat Paulus vervolgens aan de hand van die volgende drie woorden uitleggen wat die wijsheid inhoudt. Namelijk rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Ja, dus je zou kunnen zeggen, die drie woorden die erna komen, die vormen de inhoud van dat begrip wijsheid. Christus is voor ons tot wijsheid geworden, want hij is onze rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En ik wil even met u langs die drie woorden gaan. Want dat zijn nou, gemeente, drie diamanten waarmee de Heere zijn kinderen tooit. Waarmee de Heere zijn kerk versiert. In de eerste plaats staat er, Christus is onze rechtvaardigheid. Of, zo mag je het ook vertalen, onze gerechtigheid. Je zegt, wat betekent dat, dominee? Christus is onze rechtvaardigheid. Nou, heel simpel, gemeente. Ik en u, wij zijn niet meer rechtvaardig. Wij zijn gevallen, verloren zondaren. En wij staan niet meer in de goede, in de rechte verhouding tot God. We zijn schuldig vanwege onze zonde en verloren door onze val in Adam. Maar nou staat er hier, nu is Christus voor onrechtvaardige mensen rechtvaardigheid geworden. Gerechtigheid geworden. Het door volmaakt te gehoorzamen, door te lijden en te sterven, is hij tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid geworden. En nou het grote wonder, gemeente. Als je nou door het geloof de Heer Jezus mag leren kennen. Als je nou door het geloof aan de Heer Jezus verbonden wordt, dan wordt die volmaakte rechtvaardigheid, die volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus, die wordt ook van jou. Die wordt ook van u. Dan schenkt God je door het geloof die volmaakte gerechtigheid van zijn Zoon. Dan worden niet alleen maar uw zonden vergeven, maar dan mag je ook delen in die volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ik denk aan zondag 23 van de catechismus, want beter kan ik het niet zeggen. Dan is het, zegt de catechismus, alsof ik voor God sta, alsof ik nooit had gezondigd. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Dus dat is wat de Heere doet door het geloof, hè, wordt die volmaakte gehoorzaamheid en gerechtigheid van de Heer Jezus mij geschonken en toegerekend. Ja, en dan mag een kind van God weten, al ben ik in mezelf nog steeds een zondaar en zondig ik nog elke dag, al moet ik voor mezelf belijden dat ik onrechtvaardig ben, in Christus ben ik rechtvaardig. Want hij is mijn gerechtigheid. Hè? De Heere onze gerechtigheid. En dan mag je door het geloof delen in die volmaakte gerechtigheid van Christus. Wat een onvoorstelbaar wonder, gemeente. Hè? Dus omdat Christus hun gerechtigheid is, mogen alle kinderen van God volmaakt en rechtvaardig voor God staan. Dan schenkt de Heer jou door het geloof die volmaakte gerechtigheid van zijn Zoon. Iemand heeft het eens vergeleken om het even duidelijk te maken met een beeld. Hè? Misschien doe je dat wel op de computer, ik doe dat wel eens voor de catechisanten. Dan maak ik wat vragen voor de catechisatie. En dan heb ik er 20 of 25 nodig. Nou, dan ga ik het nu niet 25 keer uittypen. Je typt het één keer uit, kopiëren en plakken. En dan kun je het zo 25 keer onder elkaar zetten. Steeds diezelfde tekst. Nou, zo is het ook met die volmaakte gerechtigheid van Christus, gemeente. Die is nou zo groot, zo oneindig, dat de Heer daar al zijn kinderen mee kan bekleden. En dat wordt nooit minder. Dat kan eindeloos doorgaan. En daarom mag elke christen zeggen, Christus is mijn gerechtigheid. Ik moet denken aan John Bunyan. John Bunyan heeft dat heel diep ervaren. Hij vertelt dat in zijn levensbeschrijving, genade overvloeiend voor de grootste van de zondaren. Hij worstelde zo met de vraag, hoe ben ik zondaar nu rechtvaardig voor God? Ik hoop dat u die worsteling ook kent. Dat dit moet voor ons allemaal een worsteling zijn, heel persoonlijk. Hoe krijg ik nou deel aan die gerechtigheid van Christus? Als je voelt dat je zelf zo onrechtvaardig bent. En dan loopt hij op een dag buiten in het veld. En hij worstelt met zijn zonde. En dan vertelt hij, dat is een heel bijzonder moment in zijn leven geweest. Terwijl ik in het veld liep, was het alsof ik een stem hoorde uit de hemel. Uw gerechtigheid is in de hemel. En ik zag Christus staan, zegt Bunyan, in de hemel als mijn gerechtigheid en terstond viel mijn last van mij af. Kijk, dat is nou het geheim van een christengemeente. Dat je mag weten, mijn gerechtigheid is in de hemel. Want Christus is mijn gerechtigheid. En dat heeft ook Maarten Luther ontdekt, hè? En toen hij steeds meer vastliep met zijn pogingen om een beter leven te leiden, ging hij lezen de brieven van de apostel Paulus en liet de Heer hem steeds meer zien, hè, dat wij niet onszelf beetje bij beetje beter moeten proberen te maken. Maar dat het God is die goddeloze zondaren rechtvaardigt. Hè, dat je door het geloof in de Heer Jezus Christus rechtvaardig wordt voor God. Hij ontdekte, wat Paulus schrijft, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En hij zegt, toen ik dat mocht ontdekken, toen was het net alsof de poorten van het paradijs voor mij open gingen. De poorten van het paradijs gingen voor mij open. Door Christus wordt een zondaar rechtvaardig voor God. Dat is het eerste. Christus is ons geworden tot rechtvaardigheid. En vervolgens zegt Paulus, hij is ons ook geworden tot heiligmaking. Wat betekent dat? Dat betekent dat we door het geloof, door de verbinding met Christus, ook heilig kunnen leven voor God. Vanuit onszelf hebben we geen kracht om heilig te leven. Kolbrugge zegt, we hebben nog geen kracht om een zonde zo slap als een spinnenweb te verbreken. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Maar als je nou Christus mag kennen, dan wil hij zijn genade in je hart en leven geven, zodat je in staat wordt gesteld om tegen de zonde te strijden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. He, dus dankzij Christus kan een kind van God weer heilig leven voor God. En natuurlijk, dat is met vallen en opstaan. Je zult altijd last blijven houden van de zonde. He, zelfs de Allerheiligste heeft maar een klein begin van nieuwe gehoorzaamheid. Maar toch mogen we wel zeggen, he, er is in de Heer Jezus, ja, de Heer Jezus vergeeft niet alleen je zonde, dat is al heel rijk, maar hij gaat ook de macht en de heerschappij van de zonde in je leven breken, zodat de zonde niet meer de baas is in je leven. De Heer stelt zijn kinderen in staat om in nieuwheid van leven te wandelen. Dan wordt het waar in je leven wat Paulus zegt in Romeinen 6, he, de zonde zal over u niet meer heersen. Dan mag je in staat gesteld worden om weer voor de Heer te leven, om als een levend dankoffer je leven in zijn dienst te besteden. En dan mag je leven in verbondenheid met Christus. En dan wil Christus je telkens weer zijn Heilige Geest schenken, die je in staat stelt om tegen de zonde te strijden, om in nieuwheid van leven te wandelen, om naar Gods geboden te wandelen en vrucht te dragen voor de Here. Daar is Christus de bron van. Dus Christus is niet alleen maar gegeven tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. En daar moeten Gods kinderen ook dagelijks gebruik van maken. Telkens weer vragen, Heere, vervul mij met de kracht van uw geest bij dag en nacht. Dan het derde woord. Christus is niet alleen geworden tot rechtvaardigheid en heiligmaking. Paulus zegt tenslotte, hij is ons ook geworden tot verlossing. Ja, wat betekent dat? Dan moeten we eigenlijk even, gemeente, wij kennen dat gelukkig niet meer, maar dan moet je eigenlijk even mee naar de slavenmarkt. Daar weet je, daar stonden vroeger mensen te koop, jonge mensen, oudere mensen. En die kon je dan kopen, om als slaaf voor jou te werken. Nou, gelukkig is dat afgeschaft, want dat was een hele kwalijke praktijk natuurlijk. Maar het gebeurde ook wel eens, dat iemand over die markt liep en die zag een jongetje staan, 9 of 10 jaar oud, of een meisje 11, 12 jaar oud. En denk, ja, zo'n kind moet nu als slaaf leven. En het hart van die man of die vrouw, die vervulde zich met medelijden. En die had heel veel geld. En die zei, weet je wat, ik koop dat kind vrij. Ik betaal die prijs en dan is dat kind vrij. En niet meer als slaaf te leven. Dan ben je verlost, hè? Dan ben je verlost omdat er een prijs voor je betaald is. Nou, dat heeft Christus nou gedaan, gemeente. Hij heeft zijn kinderen verlost van de slavenmarkt van de zonde. Waar de duivel de baas was. Wat heeft hij betaald? Nou, geen goud of zilver. Geen geld. Hij heeft iets veel kostbaarders betaald, gemeente. Hij heeft zijn eigen bloed betaald. Hè? De losprijs waarmee hij zijn kinderen heeft vrijgekocht, dat was zijn eigen dierbaar bloed. En het gevolg is, dan ben je verlost. Dan ben je verlost. Dan ben je vrij. Waar ben je vrij van? Dan ben je vrij van de vloek van de wet die je veroordeelde. Dan ben je vrij van de schuld van je zonde. Dan ben je vrij van de, ik zei het net al, van de slavernij, de heerschappij van de zonde. Dan ben je vrij ook van het oordeel van de dood. Dan ben je vrij van de macht en de tirannie van de Satan. Van al die dingen heeft Christus je dan verlost. En dat ga je ook merken in je leven. Dan wordt de macht van de zonde in je leven gebroken. Dan gaat de angst voor de dood verdwijnen, waar je vroeger misschien heel bang was om te sterven. Neemt de Heere die angst voor de dood weg. Dan mag je het weten, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. De vloek van de wet kan je niet meer bedreigen. Ja, de wet klaag je nogal aan, maar toch kan de vloek van de wet je niet meer bedreigen. Want Christus heeft volkomen aan alle eisen van de wet voldaan. Hij droeg de vloek van de wet, hij brak de macht van de zonde en hij heeft de dood voor zijn kinderen overwonnen. Dat is allemaal gebeurd op Golgotha. Daar heeft hij de verlossing verworven, die hij door zijn Heilige Geest ook in ons hart en leven toepast. En als dat zo is, gemeente, ja, dan mag je het weten, zoals Da Costa zegt. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Nou, gemeente, dat is nou de schat van het evangelie. Die drie woorden. Rechtvaardigheid, heiligmaking, waardoor je weer nieuw kunt leven voor de Heere, tot zijn eer. En verlossing. Dat was de schat die Maarten Luther ontdekte. Maar, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te weten, hoe krijg je nu deel aan deze schat? Hoe krijg je nu toegang tot deze schat? Ik heb iets gezegd over de inhoud van deze schat. Maar ik wil in de tweede plaats, gemeente, ook met u stilstaan bij de toegang tot deze schat. Hoe krijg je daar nou deel aan? Is dat uw vraag? Dat hoop ik wel, gemeente. Dat je vraag en verlangen is. Hoe wordt die schat nou van mij? Nou, dan wil ik even, gemeente, een streep zetten onder twee woordjes. Die twee woordjes die u vindt aan het begin van onze tekst. Het woordje uit en het woordje in. Ziet u dat? Uit hem bent u in Christus Jezus. Dat laat ons zien hoe je deel krijgt, hoe je toegang krijgt tot deze schat. Uit hem, dat betekent uit God, God de Vader. Dus de oorsprong ligt bij God. Het is God zelf die je bij deze schat brengt, die deze schat deelachtig doet worden. Het is uit hem, zegt Paulus. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem laat dus zien, gemeente, het is genade alleen. Het is niet uit ons. Het komt bij God vandaan. Efeze 2, hè? Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Het is genade die bij God vandaan komt. En dan is er nog dat tweede woordje wat belangrijk is. En dat is het woordje in. Uit hem. Uit God. Met vrije genade alleen. Zijt gij in Christus Jezus. Hoe krijg je deel aan deze schat? Paulus zegt, in Christus Jezus. Wil je die schat krijgen, dan zul je in Christus moeten zijn. Hij is, zeg maar, de toegangsdeur tot deze schat. Ja, en daarmee wijst Paulus ons, gemeente, hier vanmorgen op het wonder van de geloofsvereniging met Christus. Als je de Heer Jezus mag leren kennen, gemeente, dan word je één met Hem. Dan word je door dat geloof ook verenigd met Hem. Hè? Zoals een man één is met zijn vrouw, zoals een rank één is met de wijnstok, zo zijn Gods kinderen één met Christus. Dan maakt de Heer je los van je oude leven, hè, van je zondige leven. Je was eigenlijk nog verbonden aan Adam, zou je kunnen zeggen. Hij maakt je daarvan los, hij snijdt je daarvan los. En dan gaat hij je inlijven in Christus. Ik heb jaren op een rozenkwekerij gewerkt. Nou, daar deden we niks anders dan dat. Hè? Je sneed een stukje uit een rozenstammetje. Een takje van een roos. En dat ging je dan inenten op een ander stammetje. Hè? Je snijdt het af van zijn oude bestaan eigenlijk. Hè? En je lijft het in dat nieuwe roosje. En als je dan een paar weken wachtte, dan zag je dat stukje wat je ingeënt had, dat was helemaal vergroeid geraakt met dat rozenstammetje. En dan kwam er een prachtige nieuwe roos uit. Dat doet de Heer ook bij zijn kinderen. Dan word je losgemaakt van je oude leven. En dan word je ingelijfd en verbonden aan Christus. Je zegt, hoe weet je dat dan? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Hoe weet je dat dan? Ja, dan kun je niet meer in dat oude leven van de zonde blijven, gemeente. Dan wordt je oude leven en je zonde je tot last. Je krijgt er verdriet over en berouw. Maar je kunt het ook hieraan weten. Je krijgt Christus nodig. Je krijgt Hem nodig tot vergeving van je zonde. En verzoening van je schuld. Je hart gaat naar Hem uit. Je krijgt Hem onuitsprekelijk lief. Je leert tot Hem je toevlucht nemen. En de Heilige Geest geeft je vrijmoedigheid om op Gods tijd de Heer Jezus aan te nemen tot je borg en zaligmaker. Dan mag je hem omhelzen door het geloof. En dan leer je meer en meer op hem te leunen en te steunen. Zo word je één met hem en wordt je leven meer en meer met hem vergroeid. Zo krijg je nou toegang, gemeente, tot deze schat. Uit hem, door Gods genade, word je losgemaakt van je oude leven. En door het geloof aan Christus verbonden. In Christus ingelijfd. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, gemeente. En dan gaat het vooral om in deze tekst. Dan wordt alles wat van hem is ook van u. Dan wordt al het zijne het mijne. Heel die schat, hè, waar het net over ging. Rechtvaardigheid, heiliging, verlossing. Die wordt dan van jou. Zijn gerechtigheid wordt jouw gerechtigheid. Dan stelt Christus je in staat om heilig te leven. En dan mag je leven vanuit de verlossing die hij teweeg gebracht heeft. Dat ontdekte Maarten Luther, gemeente. Dat nou door het geloof alles van Christus ook van mij wordt. Hij gebruikt daar vaak een heel mooi beeld bij. U kent dat misschien wel, hè? Hij zegt, stel je nou eens voor, je hebt een heel arm meisje die gaat trouwen met een hele rijke prins. Hij zegt het eigenlijk wel wat plastischer. Hij heeft het over een arm hoertje. Maar die trouwt met een schatrijke prins. Wat gebeurt er dan? Dat meisje heeft alleen maar schuld. Maar ze trouwt met die schatrijke prins. Wat er dan gebeurt, zegt Luther, is al haar schuld wordt van hem. Maar andersom ook, al zijn rijkdom is nou van haar. En dan mag je zeggen, zegt Luther, ik citeer hem even. Al heb ik gezondigd, mijn Christus heeft niet gezondigd. En al het zijne is van mij, en al het mijne is van hem. En eigenlijk is dat nog te zwak gezegd, hè? Niet alleen al het zijne wordt van mij. Luther zegt, het gaat nog een stap verder, hij wordt zelf van ons. Hij wordt zelf van ons. Hè? Net als wanneer je getrouwd bent, mag je zeggen, dat is nou mijn man. Of dat is mijn vrouw. Jij bent van mij. Zo is Christus nou ook verenigd met zijn bruid. En dan mag je heel eerbiedig door het geloof zeggen, Heere, u bent de mijne. Ik onrechtvaardig, u rechtvaardig. Ik onheilig, u heilig. Maar al het uwe is ook het mijne. Dat noemde Luther een wonderlijke ruil. Een vrolijke ruil. En dat is het natuurlijk ook, hè? Als u nou de Heere mag kennen, gemeente, dan mag je vanmorgen zien in deze tekst wat een onvoorstelbare schat u ten deel is gevallen. Alles van Christus is dan van u geworden. Hè? Hoe zondig en slecht en onvolkomen je je soms ook voelen kunt, en wat worstelen Gods kinderen daar ook mee, dan mag je toch zeggen, maar uit hem, door vrije genade alleen, ben ik in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dan maakt het niet uit, gemeente, of je nou wakker bent of slaapt, of je nou ziek bent of gezond, of je nou opgewekt bent of in de put zit, of je nou leeft of sterft. Dat maakt allemaal niet uit. Gods kind is in Christus rechtvaardig, heilig en verlost. Hoe je ook voelt, wat je toestand ook is, dat verandert nooit, want dat ligt vast bij de Heere. En wat is het belangrijk als je de Heere vreest, om dat telkens ook weer voor ogen te houden. Om dat telkens ook weer te beseffen. Hè? Want ja, we hebben zo vaak de neiging om ons te laten leiden door ons gevoel. Hè? En we zien zo vaak op onszelf. En dan zie je zoveel dingen die je verdrietig maken en moedeloos en neerslachtig. Maar dan zit je te zoeken bij jezelf. Hè? Je ziet op jezelf, maar niet op Christus. En daarom is het zo belangrijk dat we steeds weer dit voor ogen houden wat Paulus hier zegt. Zie wie Christus is. Zie wie Christus is voor het geloof. Mijn gerechtigheid, mijn heiliging, mijn verlossing. Dat hangt niet af van hoe ik me voel. Dat is op mijn slechte dagen, niet minder dan op mijn beste dagen. Dat is waar in hem, want dat ligt vast in hem. Wat geeft dat een troost en blijdschap als je dat voor ogen mag houden. He? Dus minder zien op jezelf, minder zien op je omstandigheden en meer op wat de Heere zegt. Zoveel mensen vandaag, zei ik, aan het begin van mijn preek, zijn ontevreden over zichzelf. Ze zijn druk bezig om een betere versie van zichzelf te maken. Nou, gemeente, alsjeblieft, stop ermee, want dat lukt je nooit. Het wordt bij mij alleen maar elke dag erger. Hoe meer ik mezelf ga oppoetsen, hoe meer ik de vlekken uitsmeer. Een betere versie van jezelf, gemeente, zul je nooit vinden. U moet Christus zien te kennen en Christus vinden. Want heb je hem, dan heb je alles. Dan heb je de beste versie van jezelf. Dan mag je weten, zoals zondag 1 zegt, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En als hij nou de u is, gemeente, ik heb het net gezegd, ja, dan is alles van hem ook van jou. Dan is al het zijn het mijne en dan ben ik in hem rechtvaardig, heilig en verlost. Nou, beter dan hem kun je toch nooit worden? Wat je ook van jezelf vindt, hoe onvolkomen je je ook vaak voelt, als je mag weten, Christus is de mijne, dan mag u weten, zoals Paulus zegt, gij zijt volmaakt in hem. Kijk, God kan met mij niet tevreden zijn. Geen dag. Maar God is wel met zijn Christus tevreden, gemeente. Hij heeft het toch gezegd, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En als je nou bij deze Christus mag schuilen, en je aan hem mag vastklampen, en door het geloof één geworden bent met hem, dan heeft God ook een welbehagen in u. God heeft een welbehagen bij alle die zijn zoon eren en op hem hun betrouwen stellen. Dan is God ook tevreden met u. U weet wel wat God tegen Kolbrugge zei, hè? Zijt gij met mijn lam tevreden, dan ben ik met u tevreden. Of weet je dat nog niet? Het is vanmorgen heel zwart-wit, hè, gemeente? Het is goed of het is niet goed. Je bent vanmorgen in Christus of je bent het niet. En als u niet in Christus bent, ja, dan bent u dus ook niet rechtvaardig, heilig en verlost. Dan moet u dus omdraaien. Dan bent u nog onrechtvaardig voor God. Dan ben je onheilig en onverlost. En dan ben je misschien heel tevreden met jezelf. Ik kan zeggen, de Heer niet. Maar dan mag ik hier vanmorgen, gemeente, de genade van God verkondigen. Uit genade kunt u zalig worden. Sola gratia. En ik ben vanmorgen hier op Urk met deze woorden van de Heer. Dat Christus is geworden tot rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Deze zaligmaker, gemeente, die heeft nou alles wat u mist. Deze zaligmaker is nou alles wat jij niet bent. Jij bent onrechtvaardig, hij is rechtvaardig. Jij bent onheilig, hij is heilig. En als u nou vraagt, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Gemeente, dan is er maar één weg. Alles loslaten van jezelf. Je vroomheid, je godsdienst, je goede werken. En alles waarmee je jezelf voor God op de been houdt. En vlucht tot deze Christus. Die God aan u aanbiedt. Tot uw gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. Geef hem maar je zonde. Dat is het enige wat de Heer wil. En wij willen nog wat zijn en nog wat meebrengen naar de Heer. Nou vergeet het maar, gemeente. Het enige wat God, wat u God moet brengen, is uw zonde. Geef hem uw zonde. En hij zal u zichzelf geven. Ik begon met Maarten Luther, ik eindig ook met Maarten Luther. Kort nadat Luther in 1517 het evangelie had ontdekt, schrijft hij een briefje aan een vriend. Die vriend zat ook in het klooster, die was ook monnik, maar die worstelde ook met die vraag, hoe kan ik rechtvaardig zijn voor God? En dan moet je eens horen wat Luther zegt in deze brief, wat voor advies hij zijn vriend geeft. En ik geef het ook vanmorgen aan u door. Hij schrijft dan, daarom, mijn geliefde broeder, leer Christus de gekruisigde kennen. Leer aan uzelf te wanhopen en leer te zeggen, Heer Jezus, u bent mijn gerechtigheid en ik ben uw zonde. Kijk, dat is geloven, gemeente. Leren zeggen, Heer Jezus, u bent mijn gerechtigheid, maar ik ben uw zonde. Wat een heerlijke ruil. Je mag jouw zonde en ellende inruilen voor zijn volmaakte gerechtigheid. Wat een heerlijke ruil. Daar kun je toch niks aan verliezen, gemeente. Daar kun je alleen maar mee winnen. Om hem de eer te geven. Die roemt. Roemen in de Heere. Soli Deo Gloria. Amen.